Ik heb gisteravond iets voorgelezen van Krishnamurti. Twee passages. De ene passage die eigenlijk probeert duidelijk te maken wat de wezenlijke verbinding is van de mensen. Het is heel kort wat hij daarover zegt, maar over die oude dorpeling die daar langskomt. Maar dat hij daar zegt dus dat er een communicatie is, kan zijn tussen mensen die heen gaat over hun geloof, hun oordelen, hun vooroordelen, hun waardebepalingen, hun meningen. Terwijl wij eigenlijk altijd, juist in dat geprogrammeerde gedeelte, met elkaar verkeren. En het heel gewoon vinden dat we daarin verkeren. Dat was de ene kant. En andere, waar hij heel duidelijk zegt dat elke opzettelijke meditatie geen meditatie is. Ik heb dat ook echt met opzet voorgelezen, omdat wij hier dat natuurlijk wel doen. Die twee elementen, die betekenen met elkaar, betekenen iets wat je in ieder geval mentaal kunt begrijpen. En dan moet je maar hopen dat het geleidelijk aan zo duidelijk voor je wordt dat je het ook kunt beleven. Ik heb ook gerefereerd al een paar keer aan David Bohm, die dus heel duidelijk maakt dat in het kamp van de vooraanstaande kernfysici, daar is heel duidelijk een proces aan de gang waarin ze nog thuis moeten raken. Het besef namelijk dat de mechanistische visie op het heelal, die uitgaat van afgescheidenheden, en waar ze een tijd lang hebben gedacht, ja, de kleinste partikeltje, dat is dan de bouwsteen van het universum. Daar hebben de, onder andere, het meest eclatant, de kwantumtheorie van Bohr, die heeft dat absoluut en voorgoed op zijn kop gezet. En daar kunnen ze niet omheen. Er is geen enkele kerngeleerde die dat zou durven en willen ontkennen. Maar hoe kunnen ze in die werkelijkheid zich terechtvinden? En dan blijkt dat zij, als ze gaan proberen om het in woorden te vatten, altijd weer toch merken dat ze vanuit afgescheidenheden denken. Verbinden van afgescheidenheden. En dit is precies ons eigen moeilijkheid ook. En dat hangt dus samen met een veel groter gebeuren, wat ver heen gaat over de wetenschap en over religie en over wereldse moraal en over culturen heen gaat. Dat is namelijk het besef wat tot je door moet dringen en wat je in je eigen leven kunt gaan opmerken, dat elk organisme en elk bewustzijn heeft een werkwijze waarin het zich in de wereld terecht kan vinden. En die werkwijze die is gebonden aan de factor tijd. Nu is tijd is natuurlijk een zeer rekbaar begrip. Je zou kunnen zeggen dat wij tijd toedichten aan al die verschijnselen die lineair of tweedimensionaal of driedimensionaal voor ons dus niet te verklaren zijn. Daar hechten wij de factor tijd aan. Maar zou je bijvoorbeeld in vier dimensies kunnen zien, dan zou je opmerken dat waar wij tijd in stoppen, er zit helemaal geen tijd in. Hè? Het beroemde voorbeeld is dus dat je je voorstelt dat je een tweedimensionaal wezen bent, dat je om een kubus heen wandelt. En die kubus die heeft verschillende kleuren, hè? Rood, geel, groen en blauw. En je kunt er alleen maar omheen wandelen. En dan komt bij jou de notie op dat er seizoenen zijn. Hè? En dat het altijd eerst rood is en dan geel en dan blauw enzovoort. Terwijl natuurlijk als wij naar een kubus kijken, dan zien we die vlak. En er zit geen tijd in. Nou, op dezelfde wijze, het is maar een grapje, maar op dezelfde wijze is voor ons tijd dus een verschijnsel waar wij dat in stoppen wat met onze manier van betekenis geven aan niet gaat. En ik heb zo vaak het woord gebruikt van het voorlopige leven. En er zijn dus een heleboel mensen die denken, oh ja, dat is tussen geboorte en dood, dat is ons voorlopig leven. En ik heb dat altijd maar zo gelaten, hè, maar het zit natuurlijk anders. Het is zo voorlopig omdat wij leven zoals we leven. Het is niet voorlopig eigenlijk. Het is ook tijdloos. Maar dat tijdloze stuk, dat kennen we niet. Dus voor ons is het leven voorlopig. Daarom hebben we ook onze lieve Heer nodig. He? En die kunnen we niet kennen. Dat is dan makkelijk. En daar maken we de boel mee in orde. Maar zo zit het niet. Het leven is en tijdloos. En voorlopig. En het wordt heel duidelijk dat ons leven voorlopig is als het organisme het instrument ophoudt. Maar de getuigenissen van mensen die bijna dood waren en alles wat daar ook uit de oudheid en ook dichterbij uit overgekomen is, dat luidt heel anders. Dat luidt dat je dan beseft, en dat is dan meestal dramatisch, maar als je dat drama er eventjes van afhaalt, dan komt het erop neer dat je dan beseft dat je eigenlijk altijd je hele leven in een andere werkelijkheid ook hebt geleefd. En wat weer tragisch is, is dat er dan weer hele volksstammen zijn die zeggen, ja, maar dat is de eigenlijke werkelijkheid. En ik heb mijn hele leven heb ik dus in een waan geleefd. Nou, dat is niet waar. Je bent wel in die werkelijkheid geweest, maar je hebt hem niet beseft. Want, en daar komen we dus op dat punt wat ik gisteren heb proberen even aan te roeren, we hebben te veel haast. We zijn zo gegrepen eigenlijk door wat zich aan ons voordoet, door wat we willen. En wat we willen, hè, je moet er goed beseffen wat een soort van gesloten systeem we ervan gemaakt hebben. Wat we willen spruit weer voort uit wat we kunnen. En wat we kunnen hebben we altijd alleen maar zien verwerkelijken in dat voorlopige. Dus we zijn aldoor op één vlak bezig. En of je nou psychologie bedrijft, of dat je wetenschap bedrijft, of dat je filosofie bedrijft, maar daar ben je in bezig. En in de grote religies, daar is dus wel sprake van een soort van blijf gewoon zitten. Okay. Daar wordt wel dus gesproken over een soort van overgave, waarin de mens dus een andere werkelijkheid deelachtig wordt. En dat is een hele... dat is altijd een hele moeizame weg. Als je de weg leest van de mystici, dan zie je daarin dat is veel knersing der tanden bij. Hè? En ascese en overgave enzovoort. En wat betekent dat eigenlijk, wat daar plaats heeft? Dat daar het instrument wat wij hebben, dat daar door die al die onthechtingen, onthoudingen enzovoort, dat het instrument eigenlijk gelegenheid krijgt om zich opnieuw in te stellen. Maar ik denk dat wij nu, het ogenblik, helderder kunnen zien waar het om gaat. En dat we kunnen zien dat het dus onder andere in dat grensgebied, dat is het energiegebied, dat we daar wezenlijk in kunnen oefenen. En dan komt een nieuw gevaar om de hoek kijken. Ik heb het er met Mies over gehad en ik heb gisteren dus Krishnamurti het laten zeggen dat elke opzettelijke meditatie is geen meditatie. Dat wil zeggen, is geen wezenlijke je openmaken. En waarom? Om dezelfde reden die ik daarnet zei, dat wij aldoor, want dat is ons verleden, dat is de baarmoeder waar we in geboren worden. Ja, dus we komen uit de ene baarmoeder, maar we gaan de andere in. Dat we in dat stelsel, en dat is in generaties, is dat opgebouwd. Hè? In dat denken voelen is een werkwijze opgebouwd. En die werkwijze is heel simpel. Als ik hem heel simpel stel, dat is natuurlijk veel ingewikkelder. Is zo dat je eerst een beeld vormt en dan daar naartoe werkt. Nou, en die werkwijze, hè, die gaat niet op. Dat kan niet. Als je dus geopend wil raken voor een voor ons dan over de tijd heen werkelijkheid, dan moet je die werkwijze opgeven. En daarom zei ik dus gisteravond, dat was het laatste wat ik zei, en dat sluit dus aan op wat Krishnamurti zegt, dat je doet ontdekkingen. En in iedere ontdekking zit dus iets van dat andere. Maar je denken voelen, die lijft het in bij wat het al kent. En onderscheidt dan niet het vernieuwende element erin. Dat betekent dus, wat doet het denken voelen? Ik hoop dat jullie het nu kunnen volgen, want dat is een beetje moeilijk. Het denken voelen doet nieuwe wijn in oude zak. En daarmee is het geen nieuwe wijn meer. Dus je moet aandacht hebben voor de wijze waarop het denken voelen werkt bij het zich bewust worden. Daar moet je op letten. We hebben een tijd lang gedacht, ja, bewust worden, dat is He, beseffen, jullie hebben het van mij ook al gehoord, dat is zo belangrijk. Maar hoe doe je dat? Kun je daarbij? Kun je dus beseffen hoe je beseft? Daar gaat het eigenlijk om. En dat is een zaak. Daar heb je de kwaliteit voor nodig die je nou juist niet bezit. En dat is dat je ook beseft dat als je iets ontdekt hebt, doet het niet toe wat jou een nieuw zicht geeft. Als je dan niet heel oplettend bent, dan gaat je denken, voelen, de volgende ontdekking in dezelfde richting zoeken. En zo is het niet. Daarvoor moet je dus bewust en vrijwillig kunnen stilstaan. En je kunnen afvragen wat hierin heeft nu een kwaliteit die niet in mijn denken voelen past. Waardoor je zicht krijgt op de wijze, de werkwijze, dat is het beste wat ik ervan zeggen kan, van je denken voelen. En daardoor maak je een opening waardoor dat die andere werkelijkheid beter tot je door kan dringen. In dat doordringen vanuit die andere kant, noem ik het nou maar voor het gemak, kan het denken voelen gereinigd worden. Ook van zijn werkwijze. En dan pas komt het denken voelen Eva weer toe aan zijn eigenlijke functie, namelijk bewust worden. En zit hij niet gevangen in zijn eigen spoor. En daar krijg je dus die grote strijd, die is dan duidelijk, hè. Dat denken voelen is ons enige instrument om bewust te worden, en tegelijkertijd is het ook het instrument wat het ons onmogelijk maakt. Omdat we gevangen zitten in die werkwijze. Dus dat betekent, als je het nou terug, als je je nu afvraagt, hoe kan ik daar nu concreet mee aan de gang? Dan betekent het dat je eigenlijk alles wat je tegenkomt moet betwijfelen, maar op een hele bijzondere manier. Namelijk je afvragen wat daarin is oud. En dat vraagt een ongelooflijke helderheid. Dat vraagt een onbarmhartig ingaan op. Terwijl je, en dat is het punt wat het voor ons dan zo moeilijk maakt, helemaal niet weet waar je naartoe werkt. Je werkt ook niet ergens naartoe. Je probeert je alleen bewust te worden. Er valt dus niets te bereiken dan alleen je bewust wordt. En dat is een bittere pil. Want ons hele denken voelen werkt niet op die manier. Het denken voelen wil eigenlijk helemaal geen helderheid. Het wil bevredigd worden in zijn werkwijze. En daar hebben we allemaal helemaal mooie woorden voor. Maar dit is de kern. En wat ik gisteren dus van Jet gehoord heb, dat bevestigt hij. Ook de psychologie zit hierin verstrikt. In die werkwijze van het denken voelen. Ja, natuurlijk, want het zijn mensen die gewone mensen die dat ontdekt hebben. He, dus dat je jezelf traint als het ware om bij de gebeurtenis te blijven. En eigenlijk het moment dat je denken voelen daarmee aan de gang gaat uit te stellen. Zodat de beleving van het moment zo sterk is dat je denken voelen geen kans krijgt om het weer te verstieren. Dat is het begin. Dat is dus ook de betekenis waarom leed en verdriet zo belangrijk is. Als je niet daarop reageert met de oude werkwijze. Want als je met de oude werkwijze, dan krijg je dus van allerlei. Dan krijg je neuroses en depressies en ik weet niet wat allemaal. Maar kun je erbij blijven? Zodat dat altijd blijft oplichten uit de duisternis van de werkwijze van het denken voelen. Ja, en stel je niet tevreden met verklaringen. Verklaringen uit het denken voelen. Daar kun je je tevreden mee stellen. Dat doen de meeste mensen. Ja, maar kun je zo intens beleven dat blijft. En dat is dus ook, nu terug naar iets veel praktischers, dat is dus waar we aan het oefenen zijn. Kun je in het oefenen steeds blijven beleven wat er gebeurt? Kun je in het oefenen steeds steeds verder blijven gaan in het ontwarren van wat je denken voelen altijd weer met elke ervaring doet en wat de ervaring zelf is? Dat is waar het om gaat. Hè? Er zijn een heleboel mensen die nu al tegen me gezegd hebben dat ik heb twee keer heb ik dus een beetje begeleid dat zitten. Hè? Terwijl er natuurlijk veel meer over aan te geven is. En die hebben gemerkt, ja, dat werkt. Hè? Doordat ze plotseling dingen die ze altijd al gevoeld hebben, plotseling voelen. Ze hebben ze altijd al gevoeld, maar ze kenden ze niet. Want ze zaten in dat stramien vast. Van als het zich kenbaar maakt, dan moet het er zo uitzien. Ja, ik zeg het nu heel gek, maar zo is het zo. Het is letterlijk zo wat ik nu zeg. En zolang het niet zo is als ik vind dat het zijn moet, en je vindt het niet eens, het is helemaal allemaal onbewust, is het er niet. Daarom ben ik heel vaak sprakeloos als mensen zeggen, ja, ik voel het niet. Ben ik bijna machteloos. Dan denk ik, ja, hoe moet ik dat nog duidelijk maken dat het er wel is, maar jij voelt het niet. Dat komt omdat jij gewoon aan de andere kant uitkijkt. Maar zo is het echt. En daar kun je dus niet over denken. Je kunt het alleen maar doen. En dat, hè, nu komen we dus bij die laatste woorden van Krishnamurti, waar hij het over meditatie heeft. Hij zegt, je kunt het alleen maar doen. Je kunt alleen maar zien, horen, doen. Zien, horen, doen. Zien, horen, doen. En daarin ligt de mogelijkheid. Ook als je zulke dingen doet als energiecirculatie, ademoefening, oefeningen van greet. En nu als laatste. Ik vrees dat wij toch heel gewoon zullen moeten oefenen. Gewoon dat de wereld de richting uitgaat die die uitgaat. Namelijk steeds voller wordt, steeds meer huizen heeft, steeds meer mensgemaakte dingen heeft, waardoor wij niet meer ons eigenlijk altijd weer kunnen regenereren aan de natuur, Maar waar wij dus het moeten hebben van het exploreren van onze binnenwereld. Ik herinner me nog dat Durkheim een keer zei, ja, we bouwen steeds betere voorzieningen, maar er is een grens aan. En we zullen gedwongen zijn naar binnen te kijken. En te zien wat we aanrichten. Elke dag opnieuw. Ten eerste in onszelf en daarmee in de wereld. Maar als je nagaat, hè, we hebben nu net een golfoorlogje achter de rug. Maar er zijn natuurlijk veel grotere oorlogen en veel grotere rampen, denk ik. Dat daar soms miljoenen mensen omkomen. En ieder van die mensen heeft in potentie dit waar we het nu over hebben in zich. En we hebben het er ook over gehad dat als wij het instrument wat ons ter beschikking gesteld heeft wezenlijk gaan bewonen en verwerkelijken, dan eerst is het moment gekomen dat we dus in de evolutie meewerken. Want onze manier van met het instrument wat we hebben werken, maakt de volgende stap mogelijk. We weten niet welke de volgende stap is, maar in ieder geval, die wordt dan mogelijk. Omdat het instrument ook ontwikkeld wordt in het gebruik. Anders dan bij een machine, die eigenlijk van buitenaf steeds aangevuld moet worden of vernieuwd moet worden. Maar dit is de schoonheid eigenlijk van de natuur, van de grote natuur en ook van ieder levend ding, dat het door het juiste gebruik en zich verder ontwikkelen kan. En als dat niet gebeurt, als het dus niet juist gebruikt wordt, dan valt het uit. Dat hebben we ook in de paleontologie hebben we dat gezien, dan valt dat uit. Dus meditatie in deze zin begrepen is een wereldprobleem. Ik heb het gisteren over het liefdespel gehad. Dit is maar even een uitstapje. He? Als wij in staat zijn om te beseffen dat een vereniging van een man en een vrouw meer is dan het zekerstellen van de soort, en het lustgevoel is tenslotte ingesteld om die soort zeker te stellen. Wanneer wij dus een vereniging kunnen voelen in een totaal andere zin, dan hebben we daarmee in een nutshell, hebben wij het probleem van de overbevolking, daar hebben we een antwoord op. Omdat dan die soort van vereniging die een kind voortbrengt, niet meer het is waar het om gaat. Maar dat betekent, dat is weer hetzelfde, dat betekent het doorbreken van een werkwijze van het denken voelen. Want het denken voelen is nog ongelooflijk onderhevig en ondergeschikt, zou ik als willen zeggen, aan die geweldige krachten die daarin gelegd zijn van de zelfhandhaving en van de voortplanting. Daarom zei ik ook gisteren, toen ik het over het liefdespel had, dat dan ervaren kan worden dat een storm opsteekt. En dat je ook echt letterlijk ervaart, die storm is niet van jou. Dat is een veel groter iets. Je hebt er wel mee te maken.